Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J.P. Lens uit Poederooi voorgaat. De schriftlezing is uit Matthäus 1. De kerkdiensten morgen op eerste kerstdag zal in de ochtenddienst om 9:30 dominee Voets voorgaan. 10 minuten voor de aanvang van die dienst zingen we enkele kerstliederen. De avonddienst om 9:30 is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk, waarin dominee R.W. van Maurik uit Alblasserdam hoopt voor te gaan. Op tweede kerstdag is de viering van de zondagsschool in de kerk van Kerkwijk, aanvang 10:00. Kerkdienst is zondag 31 december, oudejaarsdag. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee D.J. Domburg uit Aalst voor te gaan. In de avonddienst om 9:30 hoopt dominee van der Wind voor te gaan. De collecte, vandaag zijn er de volgende collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Morgen is de eerste collecte bestemd voor de kinderen in Oekraïne. Meer informatie staat in de kerkbode van afgelopen week. De voorzang is Psalm 130, vers 4. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongeren, kinderen, fijn dat jullie hier ook allemaal zijn. Zeker nu je in deze dagen een aantal diensten achter elkaar hebt. Het is een hele goede gewoonte om toch ook vanavond weer in de kerk te zijn. Want elke kerkdienst wordt Gods woord geopend, mogen we naar Gods woord luisteren. En zelfs als, wat de reden ook mag zijn, vaak ligt dat bij onszelf, maar zelfs als een keer een preek niet binnenkomt of niet aanspreekt, dan is het toch goed om hier in de kerk te zijn. Elke eredienst heeft zin, want elke eredienst maken wij de naam van God groot. Je aanbidt hem ook in de liederen, in de psalmen. Nog één dag en dan vieren we kerst. Morgen vieren we dat Jezus is geboren. Vandaag in de eredienst staan we erbij stil in de preek en in de Bijbeltekst dat de naam van het kind Jezus aan Jozef bekend wordt gemaakt. Jezus is de Zoon van God. Jozef moest leren dat het om die naam gaat, Jezus. Dat mogen wij ook elke dag opnieuw leren. Laten wij ook zijn naam groot maken en de naam van de Heere groot maken met het zingen van Psalm 150, vers 1 en 3. Looft God, looft zijn naam alom. nadat we met de aloude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis het algemeen onbetwijfelbaar christelijk geloof hebben beleden, zingen we zonder verdere aankondiging als antwoord daarop Psalm 111, vers 1. We zingen als antwoord op de geloofsbelijdenis Psalm 111, vers 1. Voor nu belijdt een ieder in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar die op de derde dag is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we lezen uit het woord van God, laten we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Barmhartige God en Vader in de hemel, Heere, u komt toe. Alle lof, alle eer en majesteit van nu aan tot in eeuwigheid. Heer, u bent het waard om alle lof ook toe te zingen. Ook in een dienst als deze, zo de laatste officiële kerkdienst, voordat we morgen weer samenkomen om ook de geboorte van uw Zoon Jezus Christus te gedenken, te vieren en te beseffen dat het alles betekent. Dat Hij mens is geworden om ons. Dat Hij het menselijk lichaam heeft aangenomen. Dat Hij is geboren uit de maagd Maria. Dat het werkelijk heeft plaatsgevonden. Dat het in de geschiedenis ook is aan te wijzen. Dat zelfs de geschiedenis, onze jaartelling, gebaseerd is op zijn leven op deze aarde. En nu leven we 2023 na Christus. En mogen wij opnieuw, door verwonderd, door raken, hoe het uw wil was dat uw Zoon Jezus mens zou worden. Als we er morgen wellicht bij stilstaan hoe keizer Augustus had gewild dat iedereen zich moest inschrijven bij zijn plek. En dat achter die handeling van keizer Augustus de wil van God lag. Omdat u wilde dat uw Zoon geboren zou worden in Bethlehem. Zoals beschreven in uw aloude geschriften. Wat bent u goed? Wat is uw wil bijzonder om daarvoor te buigen, om daarin te geloven? Want Heere, als wij kijken naar onszelf en als wij kijken naar deze wereld en bezig zijn met ons geloof, ja, dan wordt het soms wel moeilijk om te geloven in uw Zoon, de Heere Jezus. Maar als we beseffen dat u werkelijk hebt ingegrepen in de geschiedenis en zelf mens bent geworden, ja, dan kunnen we niet anders dan knielen voor u. U danken en loven, want u hebt de aarde ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. En u hebt niet los willen laten wat u hebt geschapen. Want Heere, u zag en u ziet net als wij dat zien, dat deze wereld gebroken is. Dat er verschrikkelijke dingen gebeuren op deze aarde. Dan denken we aan de situaties in Rusland en Oekraïne. Juist ook in Israël. Daar bij uw volk. In de Gazastrook. Ook als er Israëlieten nog steeds gegijzeld worden. Onschuldige mensen. Eerst afgeslacht. En later een heel aantal gijzelaars meegenomen. En nu ook oorlog daar in de Gazastrook. En wie leidt eronder? Het volk. Zowel het Israëlische volk als het Palestijnse volk. En Heere, we zijn hier niet in de kerk bijeen om een keuze te maken. Maar we zijn hier wel bijeen om te bidden. Om te bidden voor uw volk. Om te bidden voor uw wereld die in brand staat. De mensen die u nog niet kennen. Dat de naam van Jezus bekend zal worden over heel de wereld. Dat dat ook in deze adventstijd, want het is de laatste adventszondag, maar ook morgen tijdens kerst mag plaatsvinden. Wereldwijd de naam van Jezus bekend gemaakt mag worden onder de volken. En Heere, als we vanavond te midden van deze u vijandige wereld stilstaan bij de aankondiging van de naam van uw Zoon, de Heere Jezus, dan vragen we u ook om uw Heilige Geest. Heere, we mogen u er al om danken, want u geeft hen die erom vragen. Maar schenk zo ook uw geest. Als wij uw woord gaan lezen en als wij in de huid van Jozef gaan kruipen. Jozef die eerst Maria wilde verlaten omdat hij rechtschapen was. En opeens op een ander pad terecht kwam omdat u ingreep. Hij hoorde hoe hij uw Zoon moest noemen. Geef hem de naam Jezus. Wilt u ons bekendmaken? Wat het niet alleen voor hem betekende dat hij die naam hoorde, maar ook voor ons. Anno 2023, in welke situatie we ook verblijven, waar we ons misschien zorgen om maken of waar we naar verlangen, dat alles eventjes ondergeschikt mag zijn en mag blijven voor die naam Jezus. Want die naam heeft zeggingskracht tot in eeuwigheid. En daarom bidden we, Heere, spreek, want uw gemeente luistert. Dit alles bidden wij en danken wij u, niet uit verdiensten, maar enkel uit genade, in Jezus' naam. Amen. Nadat we het Bijbelgedeelte hebben gelezen, zingen we als voorbereiding op de preek, maar ook als voorbereiding op de collecte. Want de collecte zal straks plaatsvinden na het lied, na de schriftlezing. Voor nu alvast de Heere zegene u en uw gaven. En we zingen dus na het Bijbelgedeelte en voor de collecte lofzang van Maria, vers 3. Hoe heilig is zijn naam? Het gaat namelijk over die naam van Jezus. Dan zingen we met Maria mee hoe heilig de naam van Jezus is. We lezen vandaag uit Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Zonder verdere aankondiging zingen we straks als antwoord op de verkondiging Weerklank 438, daarvan de eerste twee versen. Heerlijk is uw naam. Weerklank 438, vers 1 en 2. Heerlijk is uw naam. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, hier aanwezig en ook thuis met ons verbonden. Het gaat vandaag over namen. En in het bijzonder over die ene naam. Want als er gevraagd zou worden welke naam een ongewenst stopwoord is in ons land, dan komen we allemaal toch vrij snel uit bij de naam Jezus. De meeste mensen die de naam van Jezus uitspreken als een stopwoord, hebben eigenlijk geen flauw idee wat ze zeggen. Ze kennen de naam Jezus als een krachtterm. Sommigen weten ergens nog dat hij een verlosser is, waardoor anderen in wordt geloofd. Ze zien hem zelf op zijn max als een bekend persoon die inspiratie heeft uitgeoefend op mensen. Maar mensen die zijn naam als stopwoord gebruiken, hebben in principe geen idee wat ze zeggen. Want Jezus is niet zomaar een naam. Hoewel zijn naam dus wel eens zomaar wordt uitgesproken als een stopwoord, als een vloekwoord, is de naam van Jezus een heilige naam. Zo moesten Jozef en Maria het kind noemen. Jezus. Belangrijk om te onthouden, want je naam zegt iets over wie je bent. Wij hebben ook allemaal namen. Nou, waarom hebben we namen? Dat onderscheidt ons van anderen. Als ik de naam van enkele van u zou kennen en ik zou die naam nu opeens uitspreken, dan zou iedereen naar die persoon kijken. Laten we het maar niet proberen. Maar er gebeurt wat als een naam wordt genoemd. Zelfs als iemand er niet bij is en we zouden nu over de naam van diegene gaan praten, en we zouden samen iets negatiefs over diegene zeggen, dan gebeurt er wat met de naam van diegene. Die wordt dan aangetast. Je kunt zelfs iemands naam door het slijk halen. Maar ook kun je ervoor zorgen dat er positief over je gesproken wordt. Als je succesvol bent in je werk, in je sport, in de dingen die je graag doet, en dat wordt bekend over, ja, misschien wel heel Nederland, dan zeggen ze over diegene, nou, die heeft naam gemaakt. Vandaag de dag willen we misschien niet allemaal per se naam maken. Niet iedereen van ons hoeft per se beroemd te worden. Maar toch geven we allemaal wel om een goede naam, toch? Kijk, door de dingen te doen zoals je ze doet, die anderen van je zien en horen, ja, zo bouw je aan je naam en beïnvloed je de wereld om je heen mee. Je naam is dus niet alleen maar een roepnaam, maar je naam staat ook voor het beeld wat andere mensen van je hebben. Kijk, dat geldt natuurlijk voor de namen van iedereen. En als je het nieuws openslaat, dan komen daar best wel wat namen regelmatig terug in de krant. Op NOS, of in het AD, of welke krant je ook mag lezen. Maar in onze tijd, als je de krant openslaat, dan kom je de volgende namen tegen. En ik wil een gedachtexperiment doen om maar datgene duidelijk te krijgen voor jezelf dat het echt zo werkt. Als je die naam hoort en het even op je laat inwerken, dan gaat er een wereld bij open. Dan denk je aan een persoon, hoe die eruit ziet, wat die misschien heeft gezegd, of wat zij doet, of waar ze voor staat. Ik noem een aantal bekende namen. Mark Rutte. Geert Wilders. Prinses Amalia. Greta Thunberg. Joe Biden. Vladimir Poetin, Donald Trump. En ga zo maar door. In de tijd van de Heere Jezus zou men ook bekende namen noemen. Cyrenius, Herodes, Augustus. Dat waren bekende namen in die tijd. En te midden van al die grote namen wordt er vandaag één naam genoemd en in het bijzonder bij stilgestaan. De naam van de Zoon van God, Jezus. Deze naam wordt onthuld aan de toekomstige man van Maria, Jozef. Een timmerman uit Nazareth. En de manier waarop die naam wordt onthuld is heel bijzonder. Want Jozef heeft intussen ontdekt dat zijn verloofde, Maria, ze is in verwachting. En Jozef weet het 100% zeker. Dit kan mijn kind niet zijn. En de enige optie is dat iemand anders de vader is. En wij weten dat iemand anders de vader is, toch? Maar Jozef heeft hier moeite mee. Hij wil Maria verlaten, maar niet zozeer omdat hij een lafaard is. Nee, er staat erbij, hij wilde Maria verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar naam niet openbaar te schande wilde maken. En hoe kan dat dan? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, volgens de wet van Mozes had Jozef het volste recht om Maria in het openbaar en officieel aan te klagen. En dan zou haar naam niet alleen te schande worden gemaakt, maar ook zou Maria vanwege deze buitenhuwelijkse zwangerschap zelfs gestenigd moeten worden. En Jozef wilde dit niet. Hoewel hij zeker weet dat hij de vader niet is, is hij bereid de schuld op zich te nemen. Want als hij er vandoor zou gaan, dan zou iedereen denken, waarom zegt hij niet dat het zijn kind niet is? Hij verlaat zijn vrouw. Hij is een lafaard, een ontrouwe. En juist omdat Jozef van plan was er vandoor te gaan, kon hij niet zijn eigen goede naam in stand houden. Hij zou dus ontrouw genoemd worden. Matthäus noemt Jozef niet voor niets een rechtschapen man. Want zijn liefde voor Maria blijkt groter te zijn dan de liefde voor zijn eigen naam. Jozef had een goede intentie om Maria te gaan verlaten. Hij wilde haar naam in ere houden. Maar, waar ik aan moest denken, die vraag die maar in mij naar boven kwam is, zou Maria er echt beter van zijn geworden als Jozef was vertrokken? Nee toch? Dan zou ze er alleen voor hebben gestaan om Jezus op te voeden. Ze zou geen financiële zekerheid hebben, geen man hebben die zijn verantwoordelijkheid voor een gezin zou nemen. En totdat God ingrijpt door middel van een engel, denkt Jozef dat hij het zelf moet oplossen. En hij zou daarmee een grote, intense fout maken. Terwijl hij het heel goed bedoelt en die keuze uit liefde zou willen maken om weg te gaan bij Maria. En is dat niet herkenbaar voor ons mensen? Dat we er veel voor doen om de naam van onze geliefden hoog te houden. Ook als dat misschien ten koste van onszelf of anderen gaat. Maar dat we, hoe goed we het ook bedoelen, hier ook fouten in kunnen maken. Want we moeten van Jozef leren dat hoe goed onze bedoelingen ook zijn, het niet gaat om onze naam of de naam van onze geliefden. Het gaat in ons hele leven om de naam van het kind dat Maria verwacht. We horen het de engel zeggen tegen Jozef. U zult hem de naam Jezus geven. Jezus. Het was een hele bekende naam in die tijd. Zoals 30, 40 jaar geleden, 60 jaar geleden, mijn vader heet ook zo, jongetjes in Nederland Jan heten, Klaas, Henk, Wim. Zo was de naam Yeshua vernoemd naar Joshua in de tijd van Jezus, want dat betekent Jezus. Dan zeggen ze Yeshua, een hele bekende, gebruikelijke naam. Veel dorpsgenoten in Nazareth zouden zo kunnen hebben heten in zijn tijd Jezus. Waarom heeft het kind van de hemelse vader dan ook deze gebruikelijke naam gekregen? Dat is toch verwarrend? Omdat de betekenis van de naam Jezus alleen door de Zoon van God waargemaakt kan worden. Jezus betekent JHWH is redding. Yeshua komt van JHWH, de verbondsnaam. Yahweh is redding. God redt. Al woonden er honderden in Nazareth of duizenden in Israël met de naam Jezus. Over niemand anders kon gezegd worden, hij zal hun volk zalig maken van hun zonden. Want dat doet Jezus toch? Zijn volk zalig maken, redden, verlossen van zonden. En hoe doet Jezus dat? Door als God mens te worden. Geboren te worden uit de maagd Maria. En dat betekent zijn andere naam waarvan we lezen. De naam die al aan de profeet Jesaja wordt bekendgemaakt. Immanuel, God met ons. En misschien was dat ergens verwarrend voor u om te lezen. Want je leest dat Engels zegt, je moet hem de naam Jezus lezen. Want het is zoals geschreven staat. En dan lees je opeens een andere naam. Immanuel. Dan denk je, gaat dat wel helemaal goed in dat Bijbelgedeelte? Maar juist de twee betekenissen van die twee namen, die vertellen het volledige verhaal. Want hoe is God onder ons komen wonen? In zijn Zoon Jezus Christus. En wat heeft hij onder ons moeten doen? Onze zonden dragen op het kruis van Golgotha. In Jezus heeft God onder ons gewoond. Is aan ons mensen gelijk geworden om onze straf te dragen aan het kruis op Golgotha. En ons te bevrijden van onze zonden. Zodat wij in hem zouden geloven. En wat betekent dat dan, geloven? Heeft dat slechts betrekking op ons verstand dat het genoeg is om te zeggen, ja, ik geloof. En we gaan weer vrolijk verder met de zonde waar we in lagen. Nee, dat is niet geloof. Als in de Bijbel wordt gesproken van geloof, lees Hebreeën 11 er maar op na, als de Hebreeën schrijver de aloude mannen en vrouwen, Abraham wordt genoemd, Sara wordt genoemd, Mozes wordt genoemd. En dan staat er, door het geloof waren ze in staat om. Dus wat is een geloofsdaad? Geloven is luisteren naar Gods woord en hem gehoorzamen. Daaruit blijkt ons geloof. Ergens zouden we ook over Jozef kunnen zeggen. Dat nadat de engel bij hem komt, Jozef op dat moment gelooft wat hem wordt gezegd. Ik geloof dat Jozef gelooft. Weet je waarom? Het verschil is overduidelijk met hoe Zacharias reageert. We kennen allemaal het verhaal, toch? De geschiedenis dat Zacharias hoort dat hij op late leeftijd samen met zijn vrouw Elisabeth nog in verwachting zal raken van een kind die ze Johannes moeten noemen. En hij vraagt zich af, ja, maar hoe kan dat dan? Ik ben toch veel te oud en mijn vrouw ook. En hij zal niet kunnen spreken totdat het kind geboren zal worden. En Jozef, hoe reageert hij eigenlijk? Ja, we lazen het. Je zou er zo overheen lezen, maar er staat verder. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, vers 24, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich deed hij zoals de engel van hem bevolen had. Jozef handelde vanuit geloof op de woorden van de engel van God. En dat is bewonderenswaardig. Want doen wij dat ook wel? Wij horen zoveel uit Gods woord. We zitten zondag aan zondag in de kerk, openen hopelijk en gelukkig maar elke dag Gods woord. En daar horen we. Heb niet alleen je naaste lief, maar ook je vijand. Als iemand je iets kwaads aan heeft gedaan, vergeef het hem of haar dan zoals Jezus jou vergeven heeft. Wij horen heel veel opdrachten vanuit Gods woord tot ons komen. Handelen wij ook vanuit geloof? Doen wij net als Jozef datgene wat God ons opdraagt? Het eerste wat God ons altijd opdraagt, waar het begint, is geloof in Jezus Christus. En dan komt het handelen. Maar geloven in Jezus Christus heeft niet alleen invloed op ons gedrag. Nee, het gaat echt wel een stapje verder. Als jij zegt dat je mag geloven in Jezus Christus als verlosser en zaligmaker, dan heeft dat ook ten eerste van invloed op je identiteit. Op wie je bent, op je naam. Letterlijk en figuurlijk. Dat was zo bij de eerste christenen, dat was zo bij Jozef en Maria. Geloven in Jezus heeft invloed op je identiteit, op je naam. Kijk maar naar Jozef en Maria. Ze gaan samen verder. Ongetwijfeld zal geroddeld over hen zijn. Geroddeld over hen, omdat Maria in verwachting was voordat ze was getrouwd met Jozef. En ze kon er niets aan doen. Sterker nog, het was genade van God, maar dat weten de mensen niet. Later werd ook over de volgelingen van Jezus kwaad gesproken. Weet je hoe mensen werden uitgescholden die geloofden in de Heer Jezus? Ze werden christenen genoemd. En dat was de eerste scheldnaam van de gelovigen in de Heer Jezus. En Petrus schrijft een brief aan de gemeente te Midden-Azië. En dan schrijft hij: mensen spreken over u kwaad terwijl u goed doet. Terwijl jullie geloven in de Heer Jezus en het kwade proberen te overwinnen door het goede te doen, vasthouden aan hem, wordt er over jullie geroddeld als een soort van rare sekte. Zo wordt over hen gesproken. En Petrus zegt: als mensen jullie bespotten omwille van de naam van Jezus, draag die naam als een erenaam. Want als je in de naam van Jezus en de navolging van hem leidt, zal het tot eer en heerlijkheid van zijn naam zijn. Er werd over deze christenen kwaad gesproken, terwijl zij geloofden in de naam van Jezus en niet leden als kwaaddoeners. Want wij kunnen allemaal heel makkelijk lijden als kwaaddoeners. Dat wanneer wij iets stelen, er over ons geroddeld wordt, ja, dan is het terecht dat ze een keer iets naars over ons zeggen. Maar er werd over hun kwaad gesproken als goeddoeners, terwijl ze geloofden in Jezus en alles deden wat God hun opdroeg. Werd er over hen kwaad gesproken omdat ze geloofden in Jezus. Welke overeenkomst zien we tussen Jezus, tussen Jozef, de stiefvader van Jezus, en de eerste christenen? Nou, ook terwijl ze vanwege Jezus bespot of vervolgd werden, want Jozef werd later vervolgd, hè? Al vrij snel moesten ze vluchten naar Egypte. Ook als ze vanwege Jezus bespot of vervolgd werden, blijven ze trouw aan hem en aan God. Niet hun eigen naam is meer het belangrijkste, maar de naam van Jezus. En kunnen wij dat ook in een tijd van social media, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. In een tijd waarin je moet bouwen aan je naam om belangrijk te worden. Kunnen wij dat ook, dat niet onze eigen naam, maar de naam van Jezus het belangrijkste wordt in ons leven. Ja, met vallen en opstaan, en vooral in de naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest, is dat mogelijk. En soms is dat juist mogelijk als je eerlijk toegeeft dat je mens bent van vlees en bloed en terugkomt op je fouten. Ik moest zelf denken aan iemand in mijn nabije omgeving die ik hoog heb staan. Een man die moest onlangs naar de oogarts en hij vertelde mij dat verhaal. En hij zei tegen me, en ik weet van hem, dat deze man zijn lichamelijke gezondheid heel belangrijk vindt. En als hij naar een tandarts of naar een oogarts moet of naar een ander soort arts, dan wordt hij altijd een beetje kribbig en kritisch, want zijn lichaam, daar gaat het om. En hij vindt dat best belangrijk, dat hij goed wordt omgegaan met zijn lichaam. En de oogarts, hij vroeg eigenlijk aan de oogarts, ik wil nou horen van u wat ik moet doen. En die zei, ja, operatie is prima, maar niet ook. Nou, dat wilde hij niet horen. Hij wilde gewoon gedegen onderzoek en een goede tip horen. Dus hij bracht eigenlijk het vuur aan de schenen bij die oogarts. En hij werd daar heel onaardig bij. En later ging hij naar huis en hij dacht, ja, zo kan ik dat eigenlijk niet doen. En hij schreef een brief. Hij schreef, mijn excuses, ik had niet zo moeten uitvallen en u niet zo voor het blok moeten zetten. Toen vroegen wij, ja, waarom deed je dat eigenlijk? Toen zei hij, ja, als ik naar mezelf kijk, zou ik nooit die brief schrijven, want ik heb mezelf eigenlijk een beetje vernederd door mijn excuses aan te bieden. Maar ik geloof in de Heere Jezus en ik ben een naamdrager van Hem. Als zo'n man erachter komt dat ik geloof, dan doe ik Jezus' naam hiermee schade aan. Want iedereen die gelooft in Jezus is ook een vertegenwoordiger van Jezus. Als wij hier naar de kerk gaan, dan lopen wij hier uit in de naam van Jezus. Want we hebben net het geloof met elkaar beleden. Gezegd dat wij geloven in Hem. Wij zijn ook zijn naamdragers. En hij zei, daarom schreef ik die brief. Omdat ik ook verantwoordelijkheid aan Jezus heb af te leggen. Want het gaat om zijn naam en niet de mijne. En dat is mooi. Want wij geloven dat Jezus daarom mens werd. Niet alleen om onze zonden te vergeven, maar ook om ons te verlossen van onze zonden. Ons ervan te bevrijden. Want wat is nou het meest pijnlijke wat ons in de weg zit om zelf eerlijk en kwetsbaar te zijn en Jezus' naam groot te maken? Onze trots. Onze naam. Onze eer. En daar hebben we allemaal klein in te worden. Inclusief ik. Hiervoor werd Jezus mens. Ons te bevrijden van onze wil om onze eigen naam hoog te houden. En zijn naam mogen wij ook blijven groot maken. Hier in de kerk, maar ook in ons dagelijks leven, in handel en wandel. Hoe we met elkaar omgaan, hoe we eerlijk zijn. Waarom moeten we zijn naam hoog maken? Omdat het straks ook om de naam van Jezus Christus zal gaan. Zij die nu in Hem geloven, zullen straks op die nieuwe aarde en de nieuwe hemel voor eeuwig Zijn naam groot maken. Wij hadden net vandaag over hedendaagse namen in de preek. Er zijn heel veel gebeurtenissen aan te koppelen. Poetin, Biden, Netanyahu, Hamas. En als we op al die gebeurtenissen van de laatste jaren alleen al letten, die moeilijke dingen die er gebeuren in de wereld, ver weg en dichtbij, de coronacrisis en al die andere crises die invloed hebben op ons leven, de aardbevingen ver weg, ja, dan beseffen we toch, Jezus zal terugkomen. En daar mogen we ook van getuigen. Dat Hij terugkomt en dat mensen verlossing kunnen ontvangen alleen door het geloof in de naam van Jezus. En dat we ook niet bang zullen worden voor wat mensen van ons vinden, hoe men dan weer over onze naam zal spreken. Ik moest ook denken aan dat radioprogramma van 3FM. Volgens mij heet het Serious Request. En voor het goede doel worden er dan plaatjes gedraaid. Er stond iets over op in het RD, las ik van de week, over een vraag die aan een luisteraar werd gesteld. Er werd aan een luisteraar gesteld de vraag welk lied hij zou uitkiezen op zijn stervensdag. Welk lied mag er dan van jou gedraaid worden? Nou, er zullen best wel wat oppervlakkige liederen gekozen zijn als antwoord op die vraag. Maar deze luisteraar die zei, lichtstad met uw palen en poorten. Ik denk niet dat heel veel mensen dat lied kennen die toen aan het meeluisteren waren op die radiozender. Lichtstad met uw palen en poorten, want zo zei hij, waar ik straks mag wonen, dan zal het veel mooier zijn dan nu. Hij dacht er helemaal niet bij na om een lied te kiezen die misschien meer aansloot bij de mensen die luisterden. Nee, hij luisterde naar die vraag en hij luisterde naar zijn hart en hij sprak. Dat is het lied dat gedraaid mag worden op mijn stervensdag. Lichtstad met uw palen poorten. Wondere stad, zo mooi gebouwd. Deze man getuigde van zijn geloof in Jezus Christus. Hoe is dat met ons? Zou je ook graag meer willen getuigen van Jezus? Zou je graag bevrijd willen worden van de angst wat mensen van je vinden? Hoe zij over jouw naam zullen spreken omdat jij zijn naam groot maakt? Wat er met je naam gebeurt? Wil je van die angst bevrijd worden? Kijk dan naar Jezus Christus. Want hij bevrijdt van alle zonden. Ook van die angst om onze eigen naam te verliezen. Hij zegt toch immers, wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het ontvangen. Ja, de namen die nu wereldberoemd zijn, we gaan ze niet nogmaals noemen. Je hebt ze nog wel in het achterhoofd. Die zullen er een eeuwigheid niet meer zijn. Die namen zullen niet meer bestaan voor Gods aangezicht. Ook onze naam zal straks niet meer bestaan. God zal zijn kinderen zelfs een nieuwe naam geven. Maar één naam zal altijd blijven bestaan. De naam van Jezus zal bestaan tot een eeuwigheid. Waarom hebben we het ook over de eeuwigheid? Omdat het morgen kerstdag is. Morgen vieren we dat Jezus is geboren. En zoals Jozef en Maria in verwachting waren van zijn eerste komst, zo zijn wij hier op aarde al 2000 jaar in verwachting van Jezus zijn wederkomst. Wij richten ons vaak op het hier en nu, op onze goede namen, de namen van de mensen om ons heen, mensen die invloed uitoefenen op ons leven. Denk eens aan de naam die jij afgelopen week het meest hebt uitgesproken. Welke naam was dat? Dat is waarschijnlijk een naam die voor jou heel belangrijk is. Maar als we beseffen waar het straks in eeuwigheid om gaat, dan letten we ook hier en nu op de juiste naam te letten. Dat is namelijk de naam van Jezus. Maar hoe blijf je zijn naam groot maken in een leven die zo jachtig en haastig is, en waarin het elke keer weer lijkt te gaan om jouw naam, om jouw opleiding, om jouw werk, om de naam van andere mensen? Hoe hou je de focus gericht op de goede naam, de naam van Jezus? Juist ook in een tijd waarin van alles gebeurt, ook op wereldwijd gebied. Maar door het nieuws te blijven luisteren, maar wel met een geopende Bijbel en een geopend hart. Zo las ik, als we het hebben over die geopende Bijbel, van Genesis tot en met de Openbaring, zo las ik afgelopen week in een boekje over Openbaring het volgende. De belangrijkste theologische vraag in de Bijbel en in het boek Openbaring is, als je al die namen hoort, wie regeert er? Wie is nou de ware Heer over de wereld? Aan wie behoort deze aarde toe? En die vraag wordt op de agenda gezet in een wereld waar een heleboel andere tronen zijn. Ja, wij zien mensen, maar de echte andere tronen die erachter zitten, achter dat wereldgeweld, de troon van de Satan, de troon van de draak en de troon van het beest. En met het oog op de troon van Jezus Christus, de troon van God, en met het oog op het Lam gericht, is het antwoord op de vraag wie er regeert niet onzeker. Maar als je Openbaring leest en zo verder bladert in Openbaring 4 en 5, dan mag je door het geloof zeggen: geloven is hier in deze tijd het Lam aanbidden en het Lam Jezus Christus volgen waar het ook heen gaat. Want het Lam van God, waar al in het Oude Testament van geprofeteerd wordt, is Jezus Christus. Als een lammetje is hij geboren in de stal. En hij stierf als een lam aan het kruis op Golgotha. En hij is de eeuwige koning die straks aanbeden zal worden. Maar in de tussentijd mogen wij in deze tijd tot die eeuwige kerst, tot die jongste dag, Jezus volgen. En net als Jozef gehoorzaam zijn aan de woorden van God. Ik wil met u nog even naar het laatste vers toe, wat wij lazen. Wat viel mij op? Want waarom staat er nou zo duidelijk beschreven dat Jozef geen gemeenschap had met Maria? Eigenlijk is dat iets tussen hun, toch? Dat gaat ons niks aan. En waarom staat het dan toch in Gods woord? Nou, het is opgeschreven zodat wij in ieder geval weten dat Jozef geloofde wat de engel zei. Hij geloofde dat dit de Zoon van God was en hij had daarmee respect voor Maria, maar ook eerbied voor Gods Zoon. En bovenal is met het laatste vers opnieuw de profetie van God uitgekomen. Want een maagd zal een kind baren. Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria. Zo geloven wij dat wonderlijk als maagd Maria Gods Zoon Jezus Christus ter aarde mocht brengen. En dat hij werd geboren in een stal. Als koning in een kleine, nederige voederbak werd neergelegd. En Jozef, toen hij hoorde dat hij geboren zou worden, Jozef gehoorzaamde Gods woord. En op deze laatste dag naar kerst toe, op deze kerstavond, deze vierde adventszondag, mogen wij naar morgen toe ook leren God gehoorzaam te zijn. En dat op zo'n manier niet alleen kerst invullen, maar heel ons leven, net als Jozef, Gods woord gehoorzamen. Geloven dat Jezus Christus onze verlosser en zaligmaker is. En daarom we om willen zien naar de zwakkeren. Inderdaad, heerlijk een kerstdiner te bereiden, maar ook een bordje extra klaar te zetten voor hen die anders alleen thuis zouden zitten. Uit liefde ons leven met elkaar delen, omdat Jezus uit liefde zijn leven met ons deelde. En bovenal gaat het er dan ook met kerst en ook heel ons leven om dat we de naam van Jezus groot maken met woorden en met daden. Want het gaat om zijn heilige naam. Tot slot, vandaag hoorden we het opnieuw met Jozef uit de mond van de engel van God. U zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken, bevrijden van hun zonden. Immanuel, God met ons. In Jezus Christus is God mens geworden om onze zonden te dragen. Geloof jij dat? Geloof in zijn naam. Want er is geen andere naam waardoor wij zalig kunnen worden. In dit leven mag het gaan om de naam van Jezus. Laat iedereen het horen. Want Jezus is geboren. Hij is de Zoon van God. En bevrijd van zonden. Hij maakt zalig. Jezus. Wat een heerlijke naam. Amen. Laten we samen bidden en danken. Barmhartige God en Vader in de hemel, wij danken u voor dit heerlijke moment. Dat we weer tweemaal mochten samenkomen op de opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus. Ja, Hij is opgestaan uit de dood en Hij leeft en Hij zit aan uw rechterhand. We geloven het, maar kom ook ons ongeloof te hulp. Heren, wat is het heerlijk om te weten dat het daadwerkelijk is gebeurd. Dat uw Zoon, de Heere Jezus, niet alleen is opgestaan en zit aan uw rechterhand, maar dat Hij eerst mens is geworden. En dat we dat morgen mogen vieren, op die eerste kerstdag. Dat Jezus onder ons kwam en Hem werd een naam gegeven. Dank u wel voor de heerlijke naam van uw Zoon Jezus Christus. Dat als wij in Hem geloven, en welke zonde we ook hebben gedaan, misschien was het vanmiddag ook wel, had het weer te maken met onze eigen naam, of misschien met het kwaad spreken over de naam van anderen, dan danken we u en vragen we u dat u ons wil vergeven in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, maar ook ons wil bevrijden van dingen die niet goed zijn. En dank u wel dat u nooit losliet wat uw hand begon en ook nooit los zal laten. Dat u, zoals u tot uw volk Israël in uw woord spreekt, tot de hele wereld spreekt, maar ook ten eerste tot hen. Ik heb je bij de naam geroepen. Je bent van mij. Wat mooi dat u zelf bij een naam roept. En dat u hen nog steeds roept door uw Zoon Jezus Christus. En dat u niet alleen hen roept, maar ook de hele wereld. Dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het leven heeft. En wij bidden u dat uw naam over deze wereld bekend mag worden. En dat de naam Jezus niet alleen maar bekend blijft in Nederland en bij de mensen om ons heen als een krachtterm. Maar dat hen ook wordt uitgelegd hoe teer en kostbaar die naam is. Geen naam is teerder voor ons dan de naam van Jezus. En Heere, wilt u ons doen beseffen dat wij erin, wanneer wij erin tekortschieten om uw naam groot te maken, dat wij altijd tot u mogen komen door de naam van Jezus. Want Hij heeft de weg opengemaakt naar u. Door onze zonden te dragen op het kruis, aan het kruis op Golgotha. En wij zijn dankbaar dat die naam ook tijdens deze kerst weer bekendgemaakt wordt. En dan bidden we voor mensen die hier misschien vanavond voor het eerst weer zijn, of morgen voor het eerst sinds lange tijd weer aanwezig zullen zijn, dat ze voor het eerst en opnieuw aangeraakt worden door die krachtige naam van Jezus. En Heere, wilt u ervoor zorgen dat wij hen niet in de weg zitten, maar juist ook als broeders en zusters, potentiële gelovigen, maar ook andere mensen, mogen uitnodigen in de naam van Jezus. Omdat wij door u zijn uitgenodigd, ja, toen wij nog zondaars waren, toen had u ons lief. En wilt u bij een ieder ook zijn die deze dagen moeilijk vinden, de kerstdagen, omdat ze iemand missen, of omdat er eenzaamheid kan zijn, als er onvervulde verlangens zijn. Heren, wij bidden om uw troost, om uw liefde en om uw trouw. En Heren, als we morgen dan weer wakker worden, ons weer klaarmaken om naar uw huis te gaan en uw naam te verheerlijken, doe ons dan beseffen dat het alleen maar gaat om de naam van uw Zoon, de Heere Jezus. Dat zijn naam groot gemaakt wordt in ons en door ons heen. Dit alles bidden wij en danken wij u. Niet uit verdiensten, enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Als slotlied zingen we een lied die u misschien morgen ook wel gaat zingen, misschien ook wel niet, maar de kans is redelijk aanwezig om alvast in de stemming te komen, maar ook als antwoord op deze hele dienst waarin het gaat om de naam van Jezus die mens werd om ons. We zingen alle coupletten uit Weerklank 126 in Bethlehemstal. Verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.